Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat PVVN. Dat staat voor Patiëntenvereniging voor Neuromodulatie en ontleent haar naam aan mensen waarbij een neurostimulator of medicijnpomp is geïmplementeerd. De PVVN zet zich in door landelijke en regionale bijeenkomsten te organiseren. Onder andere inloopuren en informatieavonden bij ziekenhuizen. Maar ook een lotgenotencontact te bieden met haar aanwezigheid op publieks- en vakbeurzen. Dat doen ze ook online en met een magazine De Stimulans. Ze bestaan dus 25 jaar en dat gaan we vandaag ook bespreken. Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar? Wat is de missie en hoe gaan ze de toekomst in? In de studio is aanwezig Judith de Meester. Zij is penningmeester bij de vereniging. Ine Hemelsoet, secretaris en adviseur Gosse Jacob Spritsma. Van harte welkom bij Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Ja, allemaal van harte welkom in deze studio. Goedemorgen. Ine Hemelsoet en Judith de Meester. We beginnen even bij jullie, want jullie zijn beide van de vereniging. Bestaat dit jaar 25 jaar. 1999 was eigenlijk het eerste jaar waarin dit werd opgericht. Kunnen jullie iets vertellen over het ontstaan van deze vereniging?
Nou, het ontstaan is eigenlijk gekomen door twee patiënten die geïmplanteerd zijn. Eentje in 1994, eentje in 1997. Dat was een tijdperk met weinig internet geweest en helemaal niks bekend. Beide zaten met vragen waar eigenlijk een arts geen antwoord op heeft. Gewoon het ervaren van een implantaat in je lijf, van het ziektebeeld en de ervaring. En zo is op een gegeven moment Frans van der Wiel, een van de oprichters, die is via zijn arts is die gaan vragen naar medepatiënten. Het plan gepakt van een patiëntenvereniging oprichten. En toen zijn ze eigenlijk onofficieel in 1998 begonnen. Met gewoon eens een informatiemiddag in Utrecht te organiseren. Om te kijken of er überhaupt animo voor was. Ze hadden gerekend op 30, 40 man. Het zaaltje wat ze gehuurd hadden, daar konden er 50 man in kwijt. En toen bleek dat er 100 mensen aan de deur stonden. Dus improviseren, doen. En diezelfde dag hadden zich 60 mensen aangemeld om gelijk lid te worden van de vereniging. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. De grote vraag naar lotgenotencontact. En ervaringen uit te kunnen wisselen met elkaar. En wat Frans heel erg tegen zijn benen aanstoten was de onbekendheid. Waarom moet je eerst 15, 20, 30 jaar met klachten rondlopen voordat je toevallig dan eens neuromodulatie tegenkomt? Die voor heel veel mensen een oplossing kan zijn in hun klachten. En daarmee de kwaliteit verbetert.
Ga ik even naar Gosse Jacob. Is dat ook wat we in het dagelijkse tegen jou gezegd wordt qua naam betreft?
Ja, Gosse Jacob.
Gosse Jacob. Die implantaat, hè? Hoe lang bestaat dat eigenlijk al?
Nou, de basis is ooit gelegd in 1967 toen Norman Shealy de eerste implantatie verrichtte. De techniek die liet hem toen nog in de steek. Dus toen is het daarna eigenlijk een stille dood gestorven. En later is dat weer opgepakt. En neurostimulatie is gebaseerd op de poorttheorie. Dat is een theorie die in 1965 gepostuleerd is. Dus daar is geen wetenschappelijke basis ligt eraan ten grondslag. En die zegt dat er de prikkels op het ruggenmerg maar door een poort gaan. En als je die overstemt met een ander elektrisch signaal, dan kun je daarmee de pijn onderdrukken. Dus op ruggenmergsniveau proberen we de pijnsignalen te blokkeren door het aanbieden van een elektrische prikkel, waardoor het pijnsignaal in de hersenen niet aankomt en de mensen daardoor geen pijn ervaren of een stuk minder pijn.
En even voor de duidelijkheid, jij bent adviseur, maar je werkt namens een bedrijf waarvan je de naam liever niet wil noemen.
Klopt.
Je hebt allerlei apparaten meegenomen, dus daar gaan we daar uitgebreid eventjes naar kijken. Maar even terug naar het verhaal van de vereniging. Hè. Jullie persoonlijk, Ine en Judith, jullie hebben zelf ook ervaring hiermee, toch?
Ja, ik ben ook geïmplanteerd in 2012. met een neurostimulator tegen chronische zenuwpijn.
En hoe verloopt dan zoiets dat je daarvan krijgt te horen dat die mogelijkheid er is om die pijn te bestrijden middels een implantaat?
Nou, bij mij is dat eigenlijk dankzij de PVVN gekomen. Ik heb zelf in 2000 een ongeluk gehad. Dus ik liep op het moment van implantatie al 12 jaar met heel veel pijn. En ik was eigenlijk in Utrecht op een beurs. En ik liep bij toeval langs de stand van de PVVN. Daar hadden ze een banner staan met mijn aandoening daarop, grote letters. En dat trok mijn interesse. En zo ben ik aan de stand informatie gaan vragen. Ik was enthousiast. Ik ben met die informatie, met een folder van de PVVN, naar mijn arts gegaan. En zo is het balletje bij mij gaan rollen.
Maar dat is opvallend. Je zegt, ik ga naar mijn arts. Met andere woorden, was het zo dat het niet bekend was dat dit mogelijkheden waren bij jouw arts? Of hoe moet ik dat zien?
Dat is een goede vraag. Hij heeft in ieder geval nooit gedacht aan neuromodulatie voor mijn situatie.
Wauw, dus dan heb je eigenlijk al meteen de kern te pakken van waarom deze vereniging er is. Ine, dan ook even naar jouw verhaal.
Ja.
Ja, voor jou geldt hetzelfde. Alleen dan een andere situatie uiteraard.
Op niets andere manier. Ik heb in 2013 een neurostimulator gekregen voor incontinentie. Want ik ben incontinent voor ontlasting.
Ja.
En dat heb ik overgehouden aan bevallingen. En het bleek achteraf bij onderzoek dat een kwart van mijn sluitspier niet goed werkt. En hebben ze geprobeerd op te lossen met darmspoelingen. Nou, dat werkte voor geen meter. En toen zei de arts als laatste redmelder, ik kan je ook een neurostimulator geven. En wellicht werkt dat voor je.
Ja. Waar zit die bij jou, je neurostimulator?
De neurostimulator, de batterij, zeg maar, die zit in de bil geïmplanteerd.
Want voel je dat? Je zit nu hier in de studio.
Je merkt er helemaal niets van. En de lead, dat is de geleidingsdraad, zeg maar, waar de elektroden aan zitten, die zit in het sacrale zenuw. En daar stuurt hij eigenlijk, zeg maar, mijn bekkenbodem weer terug aan. En sindsdien heb ik geen last meer van ontlastingverlies.
Ja. Dat is in ieder geval een hele mooie oplossing. Hoe gaat dat bij jou, Judith? Is dat bij jou ook dat je pijnvrij bent?
Ja.
Wauw.
Ik ben echt volledig pijnvrij.
Dat is bijzonder.
Ja.
We gaan het zo meteen over de vereniging hebben. Ik bedoel, volgens mij hebben we hierbij nu al het nut van deze verenigingen heel concreet kunnen uitleggen. Dan kan ik me voorstellen dat op een bepaald moment ga je groeien als vereniging. Je bestaat nu 25 jaar, er is een blad, jullie zijn online actief. Hoeveel leden hebben jullie inmiddels?
Tegen de 700.
Want hoeveel mensen in Nederland, misschien weten jullie het wel, misschien niet, hebben dit ongeveer, deze situatie?
Het is zo dat uit onderzoek is gebleken dat 20 tot 25% van de Europese bevolking kampt met chronische pijn. Dus je kunt pijn indelen in twee categorieën, acute pijn en chronische pijn.
Ja.
En chronische pijn is pijn die aanhoudt, ook na 3 tot 6 maanden nog steeds. En wat Judith net heel mooi schetste is dat de awareness voor dat deze therapie er is, dat is echt heel gering. En blijkt dus uit een Europese enquête, die heette The Painful Truth, dat mensen gemiddeld 7 jaar lang rondlopen met chronische pijn voordat ze in aanraking komen met een behandelaar.
Ja, want wat volgens mij moet op een of andere manier eerst wetenschappelijk onderbouwd worden, dat die pijn er ook echt chronisch is, of niet?
Ja.
En dat is natuurlijk een traject dat heel lang duurt.
Ja, en voor de vertraging zit met name in het voortraject, omdat de awareness, dus de bewustwording van dat deze therapie er is, die is nog heel gering.
Dus er is nog heel veel werk aan de winkel ook in dat opzicht.
Ja, en daarom denk ik dat het bestaan van de PVVN ook zo belangrijk is, omdat zij neuromodulatie ook onder de aandacht kunnen brengen en voor patiënten in spe, zeg maar, een hele belangrijke rol hebben.
Ja. Even terug naar de geschiedenis van de vereniging. We begonnen net al eventjes bij 1999. Dan heb je het verhaal ook verteld van hoe het ontstaan is. Hoe ging dat toen verder? Want toen hadden jullie 100 leden. En toen?
Ja, 60 in eerste instantie.
Al snel 100.
Al snel 100, zeker. Uiteindelijk zijn Sjaan en Frans, de oprichters, die zijn echt heel veel beurzen ja, afgaan, gegaan op zoek naar ja, bekendheid, een stand huren. Hun reden jaarlijks 25.000 kilometer door heel Nederland heen om maar beurzen, mensen, artsen te informeren over deze therapie.
Nou, zo kan ik me voorstellen, elke vereniging ja, kan natuurlijk ontstaat, maar op een bepaald moment moet je overeind blijven, dus ook financieel gezien. Hoe komt de funding tot stand? Is dat door middel van contributie of zijn er ook partijen die jullie hierbij ondersteunen en ook zien de urgentie van het bestaan van deze vereniging?
Ja, we hebben eigenlijk drie vormen van inkomsten. De contributie is er één en dat is zeker ook een hele belangrijke. Daarnaast hebben wij veel sponsoren vanuit de industrie. Er zijn ja, meerdere merken van neuromodulator. En we hebben ze bijna genoeg allemaal aan boord. En tot slot krijgen we vanuit de overheid ook subsidie. Dat is wel aan strenge regels verbonden. Waar je dat aan uit mag geven. Dus we kunnen niet bestaan zonder de contributie en zonder de sponsoren.
Kijk, die is heel belangrijk. Dus met andere woorden, we hebben het er nu over. Ik kan me voorstellen dat dat op een bepaald moment wat partijen zijn die het horen. En die gewoon het nut en de noodzaak zien van deze vereniging. En denken van, nou, we kunnen ze een handje helpen. Maar we gaan het niet de hele uur hebben natuurlijk over de financiën. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat er binnen zo'n vereniging gebeurt. Want jullie gaan langs op beurzen, bij ziekenhuizen, spreekuren. Het is eigenlijk het verkondigen van die boodschap. Wat is de missie?
De missie is vooral zorgen dat neuromodulatie bekender wordt. En dan in een hele brede zin. Want zelfs artsen hebben er nog nooit van gehoord. Verpleegkundigen niet. Dus op het moment dat een arts er niet van het bestaan weet, kan hij zijn patiënt ook niet doorsturen voor deze therapie, als hij dat zelf niet aanbiedt.
En dan ga ik toch even vragen aan jou stellen. Waar ligt dan de drempel, als het ware, van wanneer je wel of niet deze neuromodulatie gaat toepassen?
Ja, dat is natuurlijk aan een arts om dat vast te stellen of je er überhaupt voor in aanmerking komt.
Maar hoe doet een arts dat?
Ja, ik ben geen medicus, maar hij gaat testen doen om te kijken of de origine van de pijn inderdaad neuropathisch is. Ja, dus je hebt twee soorten pijn. Nociceptieve pijn, dat is pijn van als jij en ik onze vinger bijvoorbeeld prikken of branden, dan trekken we onze hand terug. Dat is belangrijk, want daarmee kunnen we overleven. Maar chronische pijn, daarbij gaat als het ware het alarm nog steeds af, terwijl er geen inbreken meer is. Dus dat is niet functionele pijn. En dat noemen ze neuropathische pijn. En een arts die kan door middel van testjes doen, kan die vaststellen wat de origine van de pijn is.
Exact. En als het dan blijkt dat dat veranderd is naar chronische pijn, dan kan hij dus overwegen om dit toe te passen.
Precies.
Hoe ingrijpend is dat eigenlijk? Zo'n neuromodulator in je lichaam.
Dat is een operatie. En dat is best wel ingrijpend. Er wordt een snee gemaakt bij de bil voor die batterij in te brengen. En daar wordt een lead naar de juiste plaats gebracht. En dat moet wel vergroeien in het lichaam. Dus je moet 6 weken lang echt heel rustig aandoen en voorzichtig zijn. Niet bukken, niet tillen. En echt heel voorzichtig zijn.
Ja. Maar goed, je krijgt er wel heel veel voor terug.
Dus het is eigenlijk de lange termijn denken.
Zeker. Ja. En zeker ook het stukje van pijn heeft Gosse uitgelegd. Maar ook voor incontinentie. Daar heb je ook hele plasdagboeken voor om bij te houden hoe incontinent iemand is en hoeveel overlast het geeft.
Ja, ik kan me voorstellen dat het echt vreselijk is.
Ja. Ja, het eerste wat je doet als je ergens naartoe ging, tenminste toen ik nog geen neurostimulator had, was kijken van, waar is hier de wc? Waar kan ik naartoe chasen? Want ja, je hebt altijd de angst van het overvalt me. Ja. En ik wil me kunnen verschonen. En ja, ook de schaamte speelt mee.
Ik wilde net zeggen inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om daarover te praten in je directe omgeving ook.
Ja, dat is ook zo. Maar als je er niet over praat, dan komt er geen einde aan. Dus dat is ook de reden dat ik vrijwilliger ben geworden bij de patiëntenvereniging. Want je wil een ander ook dit gunnen.
Ja, maar wat is jouw rol bij de patiëntenvereniging?
Ik ben secretaris. Ik heb het secretariaat. En ook de eerste lotgenotencontact komt vaak bij ons binnen.
Dus Ja. Dat betekent meteen eigenlijk goed contact houden met deze mensen.
Ja, en dan kijken. Meestal is het zo dat iemand belt met een vraag. Kan ik hem beantwoorden? Dan zal ik dat zeker doen. Maar is het niet mijn expertise, zeg maar. Als het ook echt over pijn gaat, dan schakel ik een van onze vrijwilligers in. En die zorg ik dat die mijn persoon terugbelt. Ja. Zodat ze een goed antwoord krijgen.
Daarbij, Judith, jij bent penningmeester. Dus jij hebt ook veel contact met waarschijnlijk de farmaceuten. Of tenminste de bedrijven die dit soort zaken maken. Jullie funders eigenlijk.
Ja, klopt.
En hoe is dit verhaal wereldwijd gezien? Want ik kan me voorstellen dat zo'n vereniging binnen Nederland is succesvol aan het worden. Maar hoe meer het bekend is in de hele wereld, hoe meer aandacht ervoor komt, toch?
Zou je zeggen van wel. Maar voor binnen Nederland heb je gewoon heel veel te maken met wat het Zorginstituut Nederland ervan vindt. Want die bepaalt uiteindelijk wat er door zorgverzekeraars wel en niet vergoed wordt. En de meeste studies die worden in Amerika gedaan. De meeste bedrijven zijn ook Amerikaans. En daar heb je dan de FDA. En er worden studies gehouden, wetenschappelijk bewijs. Of het zinvol is voor jouw indicatie.
Ja, want het is vrij nieuw. Hoe staan zorgverzekeraars hier nu tegenover?
Moeilijk. Er is een relatief klein budget beschikbaar. En zorgverzekeraars die kijken vooral veel te veel naar korte termijn en hun eigen eiland. Want dat is eigenlijk het grote probleem, denk ik, binnen dit verhaal. De zorgverzekeraar die krijgt neuromodulatie als optie voor een patiënt. En dat is een relatief dure therapie. Maar het zorgt er wel voor bij incontinentie dat mensen niet meer hoeven te darmspoelen. Geen incontinentiemateriaal meer hoeven gebruiken. Bij chronische pijn, landelijk bekend, de opiatenverslaving. Ik heb zelf ook helemaal kunnen stoppen met ook maar iedere vorm van pijnstilling, inclusief de opiaten.
Ik heb ooit een hernia gehad. Ik weet hoe ingrijpend dat kan zijn.
Ja, nou als je levenslang, maar het zorgt er ook voor, nou als je zelf een hernia hebt gehad, dan heb je ook niet kunnen werken.
Jawel. ja, maar goed.
In ieder geval, de kans is groot dat je niet kan werken. En een hernia is tijdelijk. Dan
zeker,
kan je nog even denken, dit dan hou ik wel twee maandjes vol met wat aanpassingen. Maar wanneer jij jarenlang pijn hebt, doet dat ook iets op je energielevel, op je mentale welzijn. Ja. Waardoor veel mensen met chronische pijn uit het arbeidsproces vallen. En al kan je maar een deel van die mensen ondervangen met neuromodulatie, waardoor ze weer minder of geen pijn hebben en daarmee in het arbeidsproces kunnen blijven. Al dan niet met vrijwilligerswerk, betaalde baan, noem het maar op. Is dat uiteindelijk voor de maatschappij veel goedkoper. Maar die zorgverzekeraar, die ziet alleen die rekening van die neuromodulator voor nu.
Ik snap.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
PVVN, dat staat voor Patiëntenvereniging voor Neuromodulatie. En ontleent dus haar naam aan mensen waarbij een neurostimulator of een medicijnpompje is geïmplanteerd. Over die implantatie, daar hebben we het net al eventjes over gehad. Hè? Dus op een bepaald moment dan constateert de arts dat die chronische pijn hiermee eigenlijk kan verdwijnen. Gos, even naar jou, want je hebt een aantal apparaatjes bij je.
Ja.
Kan je eens even wat laten zien? Wat is het allemaal?
Ik heb hier verschillende stimulatoren. Dat zijn eigenlijk pulsgeneratoren. In de volksmond worden dat batterijen genoemd.
Ja.
En er zit ook een batterij in.
Hoe lang gaat zo'n batterij mee?
Dat hangt er vanaf of die oplaadbaar is en of niet oplaadbaar. Dus een oplaadbaar systeem die kun je iedere keer opladen.
Hoe doe je dat dan?
Ja, door de huid heen. Dus dan krijgen mensen een externe oplader.
Een soort inductie-idee?
Ja, inductie werkt dat.
Oké, wauw. Ja.
En je hebt de niet oplaadbare systemen. En afhankelijk van hoe hoog stroomverbruik je hebt, wordt de levensduur bepaald. De mensen die in aanmerking komen, als de arts heeft gezegd van je komt in aanmerking voor deze vorm van therapie. Dan krijgen de mensen in eerste instantie een proefimplantatie. Omdat initiële kosten zijn hoog, zoals Judith net
zei. Wat kost zo'n apparaat gemiddeld?
Je bent ergens tussen de 15.000 en 20.000 euro kwijt voor ruggenmergstimulatie.
Ja.
De stimulatie die Ina heeft, die is iets goedkoper, die zit rond de 10.000 euro. Dus je wilt wel zeker weten dat het werkt. Dus mensen krijgen eerst een proefimplantatiefase van. En die kan liggen tussen de 2 en de 6 weken. En als dan daarin bewezen wordt dat het effect heeft, krijgen mensen een definitieve implantatie. En dan krijgen ze pas de pulsgenerator geïmplanteerd.
En wat zijn de ontwikkelingen wat betreft deze implantaten nu op dit moment? Want ik kan me voorstellen dat de batterijen ook steeds kleiner worden.
Ja, batterijen worden steeds kleiner en gaan langduriger mee. Dat is een ontwikkeling. Dus ik heb hier een batterij, ja, dat is voor de luisteraar niet te zien, maar dat is echt een.
Nou ja, we kunnen het wel omschrijven. Het is zo groot als een grote SD-chip,
ja,
kaart.
Ja, hij wordt wel eens de USB-stick genoemd.
Ja, precies.
Daar lijkt hij een beetje op, inderdaad.
Ja.
En dus dat.
Nu hebben we het er net al eventjes over gehad. Er is nog wel een probleem, of althans een hele grote opgave. En dat is het feit dat het qua vergoedingen heel moeilijk vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Er is een bepaald potje, als het potje leeg is, zo gaat het heel vaak met subsidies in Nederland. Dan moet je wachten tot het volgende potje gevuld wordt. Is dat hierbij ook zo?
Ja, absoluut. En daarbij is het ook nog eens dat er eigenlijk 1 pot is voor neuromodulatie. En alle indicaties, dus of het nou voor pijn is of dingen, voor incontinentie, noem het maar op, die moeten allemaal die pot verdelen. In 2019 zijn er best wel wat indicaties afgevallen wegens gebrek aan wetenschappelijk bewijs volgens de huidige normen. Dat wil dus niet zeggen dat de therapie niet effectief was. Die was het zeker voor meerdere indicaties wel juist heel erg effectief. Maar de bewijs zoals het Zorginstituut Nederland het wil, dat lag hier niet voorhanden.
Maar dan zeg je eigenlijk, die normen, die worden steeds aangescherpt.
Ja.
Heb ik dat goed?
Ja.
Dus opnieuw moet je iedere keer bewijzen dat het effectief is om deze therapie toe te passen.
Ja, dat klopt.
Maar dat is toch vreemd eigenlijk? Of is er nog onvoldoende bewijs?
Nou, het Zorginstituut heeft toen kritisch gekeken naar wat de evidentie is van hoe goed de therapie werkt. En daar hebben ze bepaalde criteria voor. En daar hadden we geen studies voor. Dus het moesten langlopende studies zijn. Die met een follow-up tijd van 5 jaar. En die bestonden gewoon niet. Terwijl we vanuit de praktijk empirisch wisten dat de therapie goed werkt.
Is die 5 jaar inmiddels wel gehaald?
Ja, inmiddels wel. Dus er worden follow-up studies gedaan. Om aan te tonen dat er effectiviteit is. En het blijkt dat 80% van de mensen ook na 2, 3, 4 jaar nog steeds goede pijnreductie hebben.
Ja, en daarnaast waar we ook tegenaan lopen is dat eigenlijk alle bedrijven Amerikaans zijn. En die studies dus veelal in Amerika worden gedaan. En de FDA andere eisen heeft als het Zorginstituut Nederland. Dus die studies zijn niet volledig over te nemen voor de Nederlandse normen. En ja, een Amerikaans bedrijf gaat geen 5-jarige studie opzetten voor de kleine markt in Nederland.
Maar dan heb jij nu alleen binnen de landsgrenzen. En vandaar eigenlijk al eerder de vraag over de vereniging. Hoe bekend is dat internationaal gezien? Stel dat je het alleen binnen Europa doet. Dan heb je toch een grote markt te betreden als fabrikant?
Ja, fabrikanten opereren ook in meerdere landen vaak. Dus
Dit zou dus Europees een issue kunnen zijn, wat ze Europees kunnen regelen in Brussel, toch?
In theorie wel, ja.
Is daar ooit over nagedacht?
Nou, het punt is natuurlijk, de initiële kosten van een implantatie zijn hoog.
Ja.
Dat is de moeilijkheid, maar het is bewezen effectief. Alleen een heleboel kenmerken, zoals kwaliteit van leven, daar kun je echt in geld uitdrukken. Dus, en dat is de moeilijkheid. Initieel dus hoge kosten. Maar kosteneffectiviteitsstudies tonen aan dat het na 2 jaar kosteneffectief is.
Mm-hmm. Maar die snap ik. Maar in de zin van de Amerikaanse onderzoeken moeten dus eigenlijk landen. Liefst in Nederland.
Ja.
Maar feit op het moment dat je het in Europa kan laten landen. Hè, want we gaan steeds meer Europese regels krijgen. Dan zou dat ook een optie kunnen zijn.
Ja, zeker.
Maar is daar over nagedacht? Zijn er gesprekken over om toch te kijken of je het Europa breed kan opzetten?
Nou, het punt is, de FDA hanteert andere criteria. En in Europa zitten we gebonden aan een CE-markering. En die volgen niet de FDA, zullen we maar zeggen. Dus Europa wil een eigen goedkeurende instantie hebben die de systemen goedkeurt. En dat traject, dat duurt gewoon lang. Dus als je vandaag de dag een systeem op de markt wil brengen, Dan dien je dat in bij een goedkeurende instantie. En dan duurt dat een jaar voordat je dat terug hebt.
Maar goed, ik denk als ik het zo hoor dat het wel de moeite waard is.
Ja, dat is het zeker. Alleen dat is een langdurig proces.
Ja, dus maar maak je als vereniging zijn er daar ook mee bezig om toch te kijken hoe je die gesprekken vlot kan trekken met als eerste de Nederlandse zorgautoriteit?
Wij zitten daar zeker, op het moment dat er discussies en sprake zijn, zitten we daarbij aan tafel. Maar zeker qua studies is het wel zo dat de medisch specialisten, die moeten de boel aanslingeren. Die moeten er een casus van maken samen met de industrie. En als ze dan een goede casus hebben, kunnen ze daarmee naar de zorg, naar de Raad Zin, het Zorginstituut Nederland. Dus ja, daar kunnen wij als patiënt, die kunnen wij niet aanswingelen. Die studies, dat kost miljoenen. Dat hebben wij niet.
En wie zou dan daar zeg maar de lead moeten nemen?
De medisch specialisten. Die moeten dat opzetten.
En zijn er gesprekken bij medisch specialisten?
Weinig, denk ik.
Ja, ik denk dat er wel gesprekken zijn over en weer. Zie, voor het Zorginstituut Nederland is het van belang dat de therapie effectief is. Ze willen niet iets vergoeden, logisch, hè? Als het niet zou werken. Dus zij willen bewijslast. En dat moet je door middel van studies moet je dat aantonen. Dus daar zijn ze over en weer, zijn artsen daar heel erg actief mee, zeker.
Dus dat gebeurt in ieder geval wel?
Ja, het gebeurt wel, maar niet zozeer met ons en de artsen.
En dat zou je wel willen?
Aan een later stadium komen wij erbij. Op het moment dat de handleidingen geschreven worden van wat en wel niet verzekeren.
Ja.
Dat is het moment dat wij aan tafel komen zitten. En dat de studies lopen, dan hebben wij er een stem in. Maar het aanzwengelen is lastig. Want ja, ik kan moeilijk tegen die arts zeggen van joh, zet jij eens even een studie op van miljoenen.
Hoe zou de ideale situatie zijn? Is dat je toch meer gesprekken kan voeren met artsen als vereniging?
Nou, op zich niet zozeer meer. Ik denk dat je het hoger op moet kijken naar meer landelijk, politiek. Wat ik eerder aangaf is het eilandjes. De kosten zijn hoog voor het implanteren van de neuromodulator. Maar er wordt totaal niet gekeken naar het rendement wat iemand kan zijn omdat hij nog kan werken, omdat hij kwaliteit van leven heeft. De zorgverzekeraar en het Zorginstituut Nederland kijken alleen maar, oh, de operatie kost 15.000 euro. Dat doosje opiaten, dat kost 10 euro in de maand. Ja, makkelijke optie.
Maar goed, ja, wie wil er natuurlijk inderdaad zo'n leven lang met opiaten leven? Dat kan toch niet goed zijn ook?
Nee, ik denk het ook niet.
Nee, toch? Ine, dan even naar jou. Jij bent eigenlijk wat dat betreft contactpersoon met de patiënten die zich melden. Het communicatiedeel, dus de communicatie met de patiënten, dat gebeurt vanuit meerdere platformen. Dus de website, jullie hebben een blad, foldertjes, dat soort zaken. Ja. Hoe bereik je nu die patiënten die nog niet weten van het bestaan van?
Op de beurzen. En het blijkt dus dat de publieksbeurzen daar het meest geschikt voor zijn. Want daar loopt iemand bijvoorbeeld op een 50-plus beurs heel gezellig zo'n beurs af. En die ziet ineens onze stand staan en ze zien daar iets van chronische pijn, incontinentie. En dan met name de vragen over pijn, daar komen mensen wel mee. Maar je merkt toch de schroom van mensen met incontinentie. Die lopen altijd 2-3 keer voor de stand langs en dan stellen ze de vraag pas.
Ja, want het liefste zouden ze bij wijze van spreken anoniem aan hun informatie komen.
Ja.
Ze vragen ook wel eens of het dat om informatie voor de buurvrouw.
Ja.
Want ze hebben altijd een buurvrouw die incontinent is.
Ja, ja, opvallend toch eigenlijk.
Ja. 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 Ja.
Werken jullie al met QR-codes?
Ja. Ja, die staat op onze folder achter.
Dat is ook vrij anoniem, hè? Even scannen op afstand, toch?
Ja. 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 Ja.
En dan uiteindelijk, dan hebben jullie bijeenkomsten ook met die vereniging. Wat doen jullie daar binnen die bijeenkomsten precies?
Nou, voorlichting geven.
En aankomende 13 april hebben wij ons 25-jarig jubileum. En juist deze gelegenheid hebben wij ook aangegrepen om het onderwerp taboe eens proberen te doorbreken. Dus er komen sprekers, zowel voor incontinentie als voor chronische pijn, volledige lezingen geven over de taboes. En hoe doorbreek je die? Hoe ga je nou het gesprek aan, juist met die buurvrouw?
Hoe doorbreek je die?
Ja, uiteindelijk moet je je schaamte even opzij zetten en er doorheen. En persoonlijk heb ik nog nooit eigenlijk daar nare reacties op gehad.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen, want er is iets gebeurd waardoor die pijn ontstaat. In jouw geval in de zwangerschap, in jouw geval een ongeval.
Ja.
Dat is iets niet wat je een mens kan aanrekenen, toch?
Nee.
Nee, dat overkomt je.
Het overkomt je.
Precies.
Alleen zeker ook de taboe bij pijn is hoog. Van mensen stel je niet aan. Ja, ik heb ook wel eens een keer een dagje hoofdpijn. Ja, dat is niet te vergelijken met neuropathische pijnen. Maar zeker ook bij incontinentie. Als jij een broek vol poep hebt zitten. En zeker met, kijk, urine-incontinentie. Daar heb je redelijk goede middelen voor om het vocht op te vangen. Wat niet wil zeggen dat dat de oplossing is. Maar bij ontlasting, het vocht wordt wel opgenomen door het incontinentiemateriaal. Maar de harde stukjes niet. En dat blijft ruiken.
Ja.
Dus op het moment dat iemand ontlasting verliest, dat geeft een geur. Dat kan je niet oplossen. En ja, dan kun je je voorstellen, daar voel je je eigen niet prettig bij. En je omgeving, ja, je kan het niet verbergen.
Nee, het enige wat je eigenlijk zou kunnen doen is proberen om een soort van ritme op te bouwen. Zodat je een beetje kan inschatten van, nou, nu komt het wel een keer.
Ja, maar dat werkt niet altijd.
Nee, precies. Dat kan me ook
Want
voorstellen.
Want dat is dus geprobeerd ook met darmspoelingen. Van 's ochtends heel vroeg om 5:30 opstaan, darmspoelingen. Maar dan verloor ik nog ontlasting. Dus dat had voor mij totaal geen nut.
Ik denk dat er ook maar heel weinig mensen zijn die elke dag, door de week, weekend, op een vast tijdstip altijd op het toilet zitten.
Dat denk ik ook. Maar goed, daar ga ik niet over. Ik heb geen stand van. Maar dat kan me wel voorstellen. We gaan zo meteen verder praten over dit onderwerp. En ja, 25 jaar bestaan. De missie is duidelijk. Nog meer dit onder de aandacht brengen. En uiteindelijk denk ik ook dat je als vereniging trots kan zijn als er ergens iets gaat gebeuren waardoor de zorgverzekeraars ook wat sneller over de brug komen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
25-jarige bestaan, daar hebben we het net al eventjes kort over gehad. Als je teruggaat, Judith, naar dat 25-jarige bestaan. Wat zijn nu hoogtepunten waarvan je kan zeggen van ja, dit gaan we straks vieren. Want dit zijn hoogtepunten die we bereikt hebben als vereniging.
Ja, sowieso 25 jaar bestaan. Als een patiëntvereniging letterlijk met niks begonnen. En als je kijkt dat we nu een goede website hebben staan. Steeds meer leden krijgen. In steeds meer ziekenhuizen en artsen op de picture staan. Als patiënten een informatiepakket meekrijgen die geïmplanteerd worden, dan zit daar bij 9 van de 10 ook al een folder van de PVVN in, naar verwijzing van, joh, voor lotgenotencontact, voor ervaringen moet je daar zijn. En wat voor ons ook echt een hoogtepunt is geweest, is in 2019, toen er heel veel indicaties af zouden vallen, dat wij een petitie zijn gestart en tot aan deze ook aan de Tweede Kamer hebben mogen aanbieden.
Is daar ook iets mee gedaan, destijds?
Ja, zeker.
Wauw.
Er zijn wat indicaties meer behouden dan oorspronkelijk gepland was door het Zorginstituut. En wij hebben een hele goede exit-strategie neer kunnen zetten. Dus dat houdt in voor mensen die een neurostimulator hebben, hun indicatie, hun aandoening niet meer onder de bewezen zorg valt. Maar ja, deze individuele patiënt is er wel mee geholpen. Wij hebben weten te bedingen dat deze patiënten levenslang, zolang de therapie werkzaam is voor hun, het systeem mogen behouden. Dus ook als de batterij leeg is, dat ze gewoon een nieuwe batterij kunnen krijgen. Als het lead breekt, dat het allemaal gereviseerd kan worden.
Gosse, even naar jou, want welke complicaties of defecten eventueel natuurlijk aan het apparaat zouden kunnen optreden?
Ja, nou typisch complicaties die aan een serieuze ingreep zijn verbonden. Dus bijvoorbeeld bloedingen en infecties. En dan kijk je naar specifieke ruggenmergstimulatie, maar ook sacrale neuromodulatie, is het verplaatsen van de elektroden. Dus mensen hebben een soort bewegingsbeperking. Die kunnen niet extreem rekken, bukken, strekken. Om ervoor te zorgen dat die elektrode op zijn plek blijft liggen. En in 15% van de gevallen zie je wat we dan noemen lead migraties. Hè? Dus het verplaatsen van de elektroden op het ruggenmerg. waardoor je niet meer het goede gebied kunt stimuleren.
Dus dat betekent eigenlijk dat er wel degelijk ook wel concessies gedaan moeten worden op het moment dat je zo'n stimulator hebt. Dus actief sporten, is dat er nog bij?
Dat kent zijn beperkingen.
Jawel, contactsporten, ja. dat is uit een beetje lastig.
Ja, en bungee jump en parachute springen zou ik ook niet adviseren.
Nee, maar goed, contactsporten.
Gewoon vallen met je fiets ook niet, hoor. Dat heb ik ervaren. Nee.
Maar ik, met alle respect, ik zie je ook niet judo of zo.
Nee. Toch? Daar heb ik ook de leeftijd niet meer voor.
Nee. Maar gewoon hardlopen, fietsen, zwemmen. De reguliere sporten, dat kan gewoon
dat
wel.
Dat is in ieder geval wel.
Het zijn de extreme, inderdaad, contactsporten. Ja. Op zich, je mag heel veel doen. Je mag niet vallen, zeg maar.
Nee, je moet met name in de eerste 6 tot 8 weken moet je rustig aandoen. Daarna wordt een elektrode wordt ingekapseld door het lichaam, waardoor je een vorm van verankering hebt. En de elektrodes worden vastgezet met een anker. De keerzijde van een goede verankering is dat als je een plotselinge beweging maakt, dat die draden kunnen breken. En dan heb je dus geen stimulatie meer, want dan heb je een kapotte elektrode.
Ja. Kan dat overigens, want dat is toch een beetje vergelijken. Je ziet de apparaten. Ik moet heel erg denken aan een pacemaker.
Ja.
Kan dat daarbij ook gebeuren bijvoorbeeld?
Ja,
dat iets breekt?
Ja, dat kan. Ja, zeker. En door veelvuldig buigen kunnen draden ook breken. En technisch zijn er wel ontwikkelingen. Want ik heb hier een voorbeeld van een elektrode die rekbaar is. Dus daar zit
een soort elastiek
in.
Bijna.
Ja, die is stretchable. Ja.
Sowieso de vraag van het dagelijkse leven. We hebben het even gehad over sport als voorbeeld. Pacemaker weet ik ook van dat op het moment dat je zeg maar door een detectiepoortje gaat op Schiphol of welke luchthaven dan ook, dan wordt dat eigenlijk afgewezen. Dat mag niet eens. Waar lopen jullie tegenaan?
Datzelfde probleem. Of tenminste, ik vind het geen probleem om niet door een poortje te mogen. Wat wel een probleem was, is aan de beveiliger laten zien dat jij niet mag. En oorspronkelijk kreeg je vanuit de arts en vanuit de fabrikant eigenlijk een papiertje mee waarop stond dat jij geïmplanteerd was. En dan liet ik dat zien bij de poort aan de beveiliger. En die zei, ja, dat is leuk, maar dit kun jij zelf geschreven hebben. En toen dacht ik, ja. Daar heeft hij eigenlijk wel een punt. En dit kregen wij eigenlijk heel veel terug van de leden doen. Dus toen zijn wij gaan kijken als vereniging, wat kunnen wij hiermee? En toen hebben wij eigenlijk uiteindelijk een medical ID gemaakt. Dat is eigenlijk een legitimatie van het implantaat op naam op creditcardformaat. Door het tonen van dit pasje is het voor de beveiliging heel duidelijk van oké, jij mag niet door het poortje.
Maar is dat dan ergens erkend? Of hoe gaat dat? Hoe kijken ze naar de echtheid bij wijze van spreken? Iedere vereniging zou zo'n pasje kunnen uitbrengen, toch?
Ja, dat zou kunnen. De echtheid heeft het niet. Maar de uitstraling hebben we wel. En het wordt eigenlijk altijd geaccepteerd.
Dus vooral functioneel heeft het heel veel voordeel gegeven.
Ja. Ja. En omdat wij wel vragen specifiek naar de gegevens van jouw implantaat. Is het niet zomaar dat een kwaadwillende buurman bij ons een pasje kan aanvragen. Je moet wel met dusdanige informatie komen. Die jij alleen weet en kan hebben op het moment dat jij drager bent van het implantaat. Voordat wij zo'n pasje uitgeven. Ja.
In ieder geval een heel, heel grote, mooie ontwikkeling binnen die 25 jaar dat je bestaat als vereniging. Zijn er nog meer dingen waarvan je nu met elkaar zegt van, wauw, dat wij dat voor elkaar hebben gekregen als vereniging. Dat is eigenlijk wel fantastisch.
Ik denk ook zeker met het jubileum dat wij de oprichter van neuromodulatie, degene die neuromodulatie naar Nederland heeft gehaald. Die beste man, die woont al 20 jaar op Curaçao. Wordt dit jaar 90 jaar. Deze man komt op onze jubileum, komt hij spreken. En omdat hij al 20 jaar op Curaçao woont en met pensioen is, heeft hij de laatste ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar natuurlijk niet helemaal meegekregen. Waardoor hij zijn oud assistent uit die tijd, inmiddels ook gepromoveerd tot hoogleraar, de heer Heesakkers, die komt ook spreken. En samen komen zij 30 jaar neuromodulatie, want zo lang is neuromodulatie in Nederland, komen zij vertellen.
Ja, 13 april gaat het plaatsvinden.
Ja.
Bijeenkomst, is dat openbaar toegankelijk? Of hoe gaat dat?
Het is openbaar toegankelijk. We vieren het in de Beeld in Fort Voordorp. Dus ook heel centraal gelegen in Nederland. Het is gratis toegankelijk. Het is wel zo dat je moet aanmelden. Zodat wij wel weten hoeveel mensen er komen.
Dat is een hele praktische handige, denk ik, lijkt mij.
Ja.
Oké, dan tot slot. Laten we eens even hebben over de toekomst. Want wat zijn de ontwikkelingen op dit moment zeg maar in de laboratoria of in de, ja, op de tekentafel? Laten we het zo maar zeggen.
Ja, om dat even te schetsen. Ooit is het begonnen met elektrodes die 2 contactpuntjes hadden. Toen werd 2 4, 4 werd 8, 8 werd 16. Maar dan kon je alleen nog maar in de verticale richting stimuleren. Toen begonnen men met elektrodes die meer rijig zijn. Dus dan kon je ook naar de zijkant toe stimuleren. Waardoor je veel betere dekking van het pijngebied kunt bewerkstelligen. Op technologisch vlak zie je ook batterijen die langer meegaan, kleiner worden. Bluetooth technologie hebben. Op afstand kunnen programmeren. Op MRI-vlak ook. Dus nu is het nog conditional. Dus aan bepaalde voorwaarden gebonden voordat je onder een MRI mag. Dus daar zijn ze heel erg mee bezig.
Zit daar heel erg een soort van parallel met pacemakers?
Ja, absoluut. Het is ooit begonnen vanuit pacemaker technologie. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk een eigen richting opgegaan. Omdat op cardiaal niveau stimuleren is anders dan op ruggenmergsniveau. Of in de diepe hersenstimulatie.
En dat blijft dus zich gelukkig doorontwikkelen.
Ja, en wat je met name nu ziet is de vorm van stimulatie. Dus op een gegeven moment is men meer gaan focussen op hoe je gaat stimuleren op die elektroden. En dan zie je stimulatievormen die hoogfrequent zijn bijvoorbeeld. Of met feedbackmechanismes ingebouwd. Waardoor als je een signaal uitzendt gaat meten van, maar wat doet dat dan? En dat de stimulatie daarop aangepast gaat worden. Dus dat noemen ze closed loop stimulatie.
Want dan heb je zo'n apparaat, Judith in jouw geval. Op een moment kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, ik heb dat apparaat nu al 10 jaar. Ik weet niet hoe lang het precies meegaat, maar dat je ook weet van nou, er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen gaande. Ik wil dat nieuwe apparaat wel hebben. Dan kom je weer bij de vraag natuurlijk bij de zorgverzekeraar uit.
Nou, niet helemaal. Kijk, de batterij, degene die ook het computertje van binnen, die is redelijk eenvoudig te vervangen. Die ligt wel onder, of in je lichaam, maar heel oppervlakkig onderhuids. Maar die lead, ja, die zit in mijn geval langs het ruggenmerg. Dus helemaal binnen in het wervelkanaal. Dat is niet iets wat je van je zegt van nou, dat gaan we er even uithalen zolang dat nog werkt en een nieuwe leggen. Dat is een hele zware operatie. En het is altijd de vraag, door littekenvorming, krijg je het nog wel een tweede keer zo goed als dat het nu zit. Maar de batterij, die zeker. Juist ook door mijn werk binnen de PVVN, ben ik op de hoogte van welke batterijen er bestaan. En zo ben ik de laatste keer bij mijn arts, heb ik aangegeven dat ik een andere batterij wilde hebben. En deze heb ik ook gekregen.
En dat is dan uiteindelijk, hè, als je het gaat over kostenaspect hebt, dan is dat maar een deel van die 10.000 tot 15.000 euro. Gossen.
Ja, dat is een deel ervan. Maar ja, soms is dat nodig dat er als je hardwareproblemen hebt, dat de hardware vervangen moet worden. Ja.
Ja. Het verhaal is volgens mij behoorlijk duidelijk waar jullie tegenaan lopen, waar jullie uiteindelijk successen behalen als vereniging. Dit is in ieder geval iets wat één missie. Wanneer is die missie geslaagd? Want dan heb je het over dat iedereen hiervan weet. Of vul hem nu automatisch in. Ik vraag het aan jou, Judith.
Onze missie is geslaagd als ik denk een neuromodulator net zo bekend is als de pacemaker. Hij toegankelijk is voor iedereen. Want momenteel is het echt een last resort mogelijkheid. Dus kan je er alleen voor in aanmerking komen als je volledig uitbehandeld bent. En dat wordt te laat gezegd dat je uitbehandeld bent.
Ja, want voelt dat die jaren dat je last hebt gehad van enorme pijn als verloren jaren?
Ja. En in mijn geval heeft er 12 jaar gezeten tussen mijn ongeluk en mijn implantatie. Met heel veel pijn. Het kost je vriendschappen. Het kost je werk. Het neemt heel veel van je af.
Nu zeg je hier nog iets treffends eigenlijk. Hè? Want uiteindelijk wordt je wereld steeds kleiner. Door die extreme pijn die je hebt. Die verhalen delen jullie natuurlijk met elkaar als lotgenoten. Is het zo dat als vereniging dat je die verhalen ergens ook wel weer documenteert? Dat je daardoor wellicht nieuwe leden kan helpen bij bepaalde zienswijzen? Ine?
Ja, dat denk ik zeker. Onze ervaringsverhalen worden ook op de website geplaatst. Ons doel is uiteindelijk om de lange aanlooptijd die wij zelf ondervonden hebben, die voor anderen te verkorten door meer bekendheid eraan te geven.
Precies.
En meer budget hebben.
Ja.
Zodat er meer mensen geïmplanteerd kunnen worden.
Ja, dat klopt inderdaad.
Mag ik jullie allemaal danken voor de komst naar de studio. Veel succes met jullie missie. En ja, ik kan niet anders zeggen dat het een hele mooie missie is. En ook gefeliciteerd met het 50-jarige bestaan. 13 april.
Dankjewel.
Dan wordt het gevierd. Ja. In de studio Judith de Meester, penningmeester. Ine Hemelszoet, secretaris. En adviseur Gosse Jacob Spritsma van de vereniging PVVN. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Nestle Business. Wil je hem op je gemak terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.